En wij zijn vandaag toe aan het laatste gedeelte van Romeinen hoofdstuk 13. Dat begint met: zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Dat is Romeinen 13 vers 8. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. In de eerste plaats sluiten deze woorden natuurlijk aan bij wat vooraf ging. Namelijk in het bijzonder bij vers 7, waar staat: zo geef dan een ieder wat gij schuldig zijt. Schatting, tol, vrezen, eer. En het volgende woord zou liefde geweest zijn. Maar het wordt bewaard voor vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Met die uitdrukking zijn we weer terug bij, laten we zeggen, vers 9 van het voorgaande hoofdstuk. De liefde zij ongeveinsd en vers 10: heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde en zo verder. Dat is de schuld en daarmee de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben. Het wordt daarna toegelicht in het tweede deel van vers 8. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Met een toelichting in vers 9. Want gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is. Ik vind het altijd vermakelijk dat de apostel Paulus dus de draad kwijtraakt als hij wetten gaat opnoemen. Die waren al verminderd, laten we zeggen, tot maar 10. En hij komt niet verder dan 5, als ik het zo snel meegeteld heb. En zegt dan: en zo er enig ander gebod is. Zodat je maar weer ziet dat het blijkbaar niet zo'n gewoonte was om minstens 1 keer per week uit die wet voor te lezen. Dan zal hij ze wel alle 10 gekend hebben en dan in ieder geval de 5 die hij kent dan wel op rij bovendien. Maar het is er niet bij deze keer. Hij noemt er maar wat en zegt dan: en zo er enig ander gebod is, et cetera, et cetera. Dat wil zeggen, zo er enig ander gebod is. Het wordt in dit woord enkelvoud als in een hoofdsom begrepen. Dat is voor de wiskundigen onder ons, denk ik altijd. U weet wat het is, een hoofdsom. Dus de uitkomst van de berekening in het algemeen, dan wel van de optelling in het bijzonder. En dus samenvattend, de hoofdsom der wet is dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Zelfs onder volstrekte atheïsten is deze gedachte doorgedrongen, want in het christendom heeft men aan de ene kant weliswaar ten onrechte onderwezen dat wij onder de wet zouden leven, wat natuurlijk niet kan, want de wet is 2000 jaar geleden beëindigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En omdat men toch wel aanvoelt dat het in de praktijk onmogelijk is, heeft men in vele gevallen de wet ook maar verkort tot maar 1 gebod. En dat heeft men met name uit dit vers gehaald en enige andere schriftplaatsen waar precies hetzelfde staat trouwens. Namelijk dat de hele wet en dus alle wetten bij elkaar kunnen worden opgeteld en zegt: nou ja, wij zouden de naaste lief hebben. En mocht dat ook nogal veel gevraagd zijn, hoewel dit wijdverbreid is, hè, naastenliefde schijnt de grote christelijke deugd te zijn, maar mocht dat ook nog te moeilijk zijn, dan kunnen wij nog altijd via een commissie, een discussie, een debat openen over de vraag: wie is mijn naaste? En die heeft men daarna zo ver mogelijk weggeredeneerd, zodat de vaste uitdrukking in onze tegenwoordige tijd luidt: de verre naaste. Wat natuurlijk niet kan, want de verre naaste is net zoiets als droog water. Als het de naaste is, dan is hij niet ver, want anders is hij de verste. Want de naaste is het tegenovergestelde van de verste. Hebben u dat? Een verre naaste is dus een oxymoron, zeggen de Engelsen. Wij noemen het meestal een contradictio in terminis. Het kan namelijk helemaal niet bestaan. Droog water ook niet. Heet ijs enzovoort. Het zijn allemaal onzin dingen. Maar men heeft het uitgevonden om er af te komen. Niettemin is zijn Bijbelse begrippen. En de apostel stelt vast dat hoe je die wetten ook bekijkt, er komt erop neer dat wij de naaste zouden lief hebben. En dan moet ik meteen iets bij zeggen wat altijd problematisch wordt. Namelijk dat die wet gegeven was, want het is duidelijk dat de apostel verwijst naar de Mosaïsche wet, dat die wet, die Mosaïsche wet, gegeven werd aan het volk van Mozes, dat wil zeggen aan Israël en ook aan niemand anders. En voor zover u kunt vaststellen dat toch anderen dan Israëlieten ook onder die wet konden leven, moet ik er meteen aan toevoegen dat dat inderdaad Bijbels is, maar dat betekent dan wel dat iemand anders dan een Israëliet daardoor toetrad tot Israël en dan werd een vreemdeling binnen, een allochtoon is het goede Nederlandse woord daarvoor tegenwoordig, hij werd dan een vreemdeling binnen de poorten van Israël. Dat wil zeggen, hij wordt voor alle praktische doeleinden als Israëliet gerekend. Met andere woorden, men stelt zich onder die wet, dan is men Israëliet. Dat is nu nog zo trouwens, want waar men zich onder de Joodse wet stelt, wordt men geacht Jood te zijn. Dat is niet het laatste woord meegezet, maar ik denk dat we er niet verder op in hoeven te gaan. Nu, het punt is namelijk dat de Mosaïsche wet gegeven werd aan Israëlieten en het functioneerde als een morele, maar meer in het bijzonder als een sociale wetgeving die van toepassing zou zijn voor allen in Israël, dat wil zeggen in het land Israël in de eerste plaats, en inderdaad voor allen daarbinnen, ook voor de heidenen die binnen de poorten en dus onder het bestuur van Israël leefden. Poorten is letterlijk, maar poorten overdrachtelijk betekent bestuur immers. Het was een verbond der wet voor alle Israëlieten binnen de grenzen van het land Israël. Dat geldt ook nu nog en de Joden weten dat ook nog heel goed, want die weten heel goed dat als zij zich niet bevinden in het zogenaamde beloofde land, worden zij ook niet geacht zich te houden aan de wet. En dat gebruiken ze tot vandaag als excuus. Niet allen doen dat, maar sommigen wel. Zeggen, nou ja, we zijn niet in het land, dus we hoeven ons niet zo strak aan de wet te houden. Waarmee je maar weer ziet dat het een algemeen gekend beginsel is. Waarom ik dat allemaal zeg? Omdat daarmee bepaald wordt wie die ander is die wij zouden liefhebben uit vers 8. En daarmee is ook bepaald dus wie de naaste is die wij zouden lief hebben uit vers 9. Vers 8 was, want die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En in vers 9 is die ander de naaste. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En daarmee komen we in de buurt van een antwoord op de vraag, wie is die naaste? In eerste plaats moet u bedenken dat deze wet, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf, in nogal wat schriftplaatsen geplaatst wordt naast een andere wet. Maar ik ga die allemaal niet opzoeken, die kunt u zelf ook vinden. In discussies met de Heer wordt gevraagd, wat is de wet, wat zegt de wet? En het antwoord is, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met al wat in u is, of hoe het maar heet. En daarna ook, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En bij gelegenheid wordt er zelfs bij gezegd dat er geen verschil is tussen deze twee geboden. Men zou namelijk de Heere lief hebben, dan wel de naaste lief hebben. Wij dienen daarbij te bedenken dat het gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben, is officieel nummer 1 van de 10 geboden. Begrijp je dat maar goed, er zijn er meer dan 300 van die geboden. Maar we vinden inderdaad zo'n opzomming van 10 bij gelegenheid. En wij doen net alsof de andere geboden daarvan afgeleid zijn, maar niks nieuws meer melden. En tot op zekere hoogte is dat zo. Maar gebod nummer 1 is, gij zult de Heer uw God lief hebben. De vraag is overigens, wie is dan die Heer uw God die wij zouden lief hebben? Of die zij zouden lief hebben? En het antwoord is, ja, dat ging er dan vooraf, hè. Het antwoord is de voorgaande zin. Die luidt, ik ben de Heere, want zo heet hij, Jehovah. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En daarna, gij zult de Heer, uw God, lief hebben. Wie zou men lief hebben die God die verlossing tot stand gebracht heeft, toch? Ja, dat is gebod nummer 1. Die andere daaraan gelijk, namelijk, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf, is niet een van de 10. Die komt daarin niet voor. Die kom je pas veel later tegen, namelijk in Leviticus hoofdstuk 19. Dat is een hoofdstuk waarin mijn Bijbel boven staat, huiselijke en burgerlijke wetten. En in het hoofdstuk staat nogal eens, ik ben de Heere. Zodat er geen twijfel over kan bestaan wie deze wetten geeft. Vanaf vers 16 neem ik een draad op, want er zit wel degelijk een lijn in, ook in dat hoofdstuk. Gij zult niet wandelen als een achterklapper. Vind ik wel leuk, hè? Gij zult niet wandelen als een Nee, dat is niet een stuk vuurwerk, broeder, nee. Het is wel december, maar achterklapper is nog steeds wat anders. Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Onder uw volken. Dat wil zeggen onder uw menigten, in de praktijk onder de stammen Israëls. Het woord volken wordt nogal eens gebruikt ter aanduiding van de Israëlieten. Het is niet algemeen bekend, maar het is zo. Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Gij zult niet staan tegen het bloed van uw naasten. Vind ik een mooie uitspraak, omdat die ook tamelijk definitief illustreert dat je voor het bloed niet het woord dood kunt invullen. Want er staat natuurlijk niet, gij zult niet staan tegen de dood van uw naaste. Ik zou niet weten wat zoiets zou betekenen namelijk. Maar er staat, gij zult niet staan tegen het leven van uw naaste. Bloed is niet dood, bloed is leven. En als je het kwijt bent, leven of bloed, ja, dan ben je dood. Ja, dat klopt. Gij zult niet staan tegen het leven van uw naaste. Ik ben de Heer. Leuk, hè? Als je hier al zou vragen, wie is die naaste, staat het er meteen achter. Wie is die naaste? Dat is de Heer zelf. Als het er helemaal over gaat en we nemen het zo letterlijk mogelijk, waarom ook niet, dan betekent naaste de meest nabije, dan is het er bovendien ook maar 1. Het is enkelvoud, niet naasten. Niet, gij zult u naasten lief hebben. Zo wordt het populair altijd gelezen en uitgelegd. Maar het staat er niet, hè? Het is enkelvoud. Dan zegt u, nou, dat vind ik ver gezocht. Dan zeg ik, oké, de beloften aan Abraham werden gedaan aan Abraham en zijn zaad. In Genesis. En het wordt aangehaald in Galaten 3. En dan zegt de apostel, er staat niet aan Abraham en zijn zaden als van velen, maar er staat aan Abraham en zijn zaad als van 1. Enkelvoud. Het welke is Christus? Galaten 3. Het is buiten dit onderwerp, maar ik haal het alleen aan vanwege de analogie. Vanwege de parallel. Als voorbeeld. Niet Abraham en zijn zaden, maar Abraham en zijn zaad. Enkelvoud, het is er maar 1, het is Christus. Waren we nooit opgekomen bij het lezen van Genesis. We hadden het ver gezocht gevonden. Nou goed, nu lezen we Leviticus. Gij zult niet staan tegen het leven van uw naaste. En dan zeg ik, er staat niet naaste, maar er staat naaste, enkelvoud, het welk is Christus. Dan zegt u, daar was ik nooit opgekomen bij het lezen van Leviticus. Dan zeg ik, nee, maar je was er ook niet opgekomen bij het lezen van pak een beet Genesis 15. En dat het zo is, dat die naaste primair Christus zelf is, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus, dat kan iedereen weten die ooit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gelezen heeft. Daar werd de vraag gesteld, namelijk, wie is mijn naaste? En toen vertelde hij een gelijkenis. En aan het eind van de gelijkenis was de vraag, wie is de naaste geweest of geworden, want dat is hetzelfde woord, van degene die in moordenaars handen gevallen was? En het antwoord is, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan kun je hoog springen en laag springen, Maar er staat niet anders, dat kan iedereen zo lezen. De naaste van dat slachtoffer was degene die hem barmhartigheid bewees. Wie is onze naaste? Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Wie is dat? We durven het nauwelijks te vragen. Wie is dus onze naaste? Christus. Wie zouden wij lief hebben? Christus. En daarna volg ik de andere lijn, namelijk gewoon wat hier staat in Leviticus. Gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heere. Dan weet je meteen wie de naaste is. Dat is de Heer namelijk, die barmhartigheid bewezen heeft aan Israël. Maar dan verder, vers 17, gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Als u enigszins bekend bent met de taal van de Bijbel, begrijpt u dat die broeder uit de eerste zin dezelfde is als de naaste uit de tweede zin. Dat noemen wij een parallelisme. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten, maar gij zult uw naaste, uw broeder namelijk, naastiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Men zou hem niet haten, maar men zou het een en ander niet verdragen. Maar de naaste is de broeder en de broeder is de naaste. En dan gaan we weer verder. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de zonen uw volks, maar gij zult uw naaste lief hebben. Wie is die naaste? Een zoon van uw volk. Dat noemen wij een landgenoot. Tenminste, dat heb ik nagevraagd aan Hare Majesteit. Landgenoten. Zo begint een beetje een toespraak van haar, denk ik. Hè? Of is dat niet meer zo? Zoiets in elk geval. Het zijn de zonen uw volks. En wat wij dan vinden, is dat de naaste is een zoon van ons volk en daarmee een broeder. Want een volk wordt geacht een familie te zijn. En een broeder in de Bijbel is een breed begrip. En de meest brede betekenis is gewoon die van een familielid. Heb je ooit het woord neef wel eens gelezen in de Bijbel? Wordt toch zoeken, denk ik. Het heet normaal broeder. Ook als het een neef is of een achterneef of wat dan ook. Een familielid, dat is de normale wijze van uitdrukking. Verder ga ik daar maar niet op in. Maar wat naaste heet, heet een broeder, namelijk een volksgenoot. En voor zover het overtreffende trap is, is het de volksgenoot bij uitstek, namelijk het hoofd van de familie. Dan is het dus gewoon de koning. Het hoofd van de familie. En daarna passen we toe op ons, in nieuwtestamentische tijd. Wie is onze naaste? Wel, het is onze broeder. Noemen ze een broeder. Enkelvoud overtreffende trap. Christus. Want dat volk waarvan u en ik deel uitmaken, heet de gemeente. En het eerste lid, het erelid, het eerste lid van de gemeente en daarmee het hoofd van dit volk, dan wel de familie, heet de Heere Jezus Christus. En de andere uitleg was, onze naaste is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Wel, wie heeft ons barmhartigheid bewezen? De Heere Jezus Christus. En hem zou men lief hebben. Daarna lezen we die andere uitspraken. Het eerste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. Het tweede gebod, daaraan gelijk, staat er, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Tel ze maar bij elkaar op, die twee, en de vraag wordt beantwoord. Wie is mijn naaste? Wel, de Heer onze God, die wij zouden lief hebben. En nou begrijpt u ook het onbenullige eigenlijk van die hele term naastenliefde, liefde in het meervoud, zoals men die in onze dagen hanteert. En dan liefst zoekt men die naaste heel ver weg. Die is ook makkelijker lief te hebben trouwens. daar kunnen we onszelf een ideaal beeld van maken dat we daarna lief hebben. Naar believen, naar gelieven, vormen wij ons een beeld van iemand ergens aan de andere kant van de wereld, die we tot onze naaste promoveren en die gaan we dan lief hebben voor een tientje per maand. Was het minder? Iemand ver weg, dat is ook niet zo moeilijk. Maar waar het om gaat, is dat we degene die ons het meest na staat, lief hebben. Dat is primair de Heer Jezus Christus, maar daarna volgt de algemene Bijbelse uiteenzetting dat als we de Heer lief hebben, dan hebben we de broeders lief. En onder Israël, als we Jehovah, dat wil zeggen de Heere God lief hebben die ons uit Egypteland heeft uitgeleid, dan zullen we toch minstens onze volksgenoten die behoren tot hetzelfde volk des Heeren lief hebben. En precies dat is voor ons dus ook waar. Hoe herken je een gelovige? Hij heeft de Heer lief en heeft zijn broeders lief. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. Met name dus ook hier in Romeinen hoofdstuk 13. En daarmee zijn we dus weer gewoon terug bij dit schriftgedeelte. De naaste is, als u het in het enkelvoud wil houden, dus gewoon de gemeente, maar dan wel de gemeente uiteraard met Christus aan het hoofd. En om die reden schrijf ik het woord gemeente dus gewoonlijk met een hoofdletter. Zijt niemand iets schuldig, Romeinen 13 vers 8, dan elkander lief te hebben, want die de ander, welke ander? Dat andere lid van datzelfde volk. Nog niet overtuigd, oké, gaan we terug naar vers 9 van hoofdstuk 12. De liefde zij ongeveinsd, gij zult uw broeder in uw hart niet haten, impliceert gij zult uw broeder in uw hart lief hebben, nog anders, de liefde voor onze broeders is ongeveinsd, was de bedoeling. En dat is precies wat er staat. De liefde zij ongeveinsd, vers 10, hebt elkander van harte. We hebben het toch net gelezen in Leviticus 19 in verband met Israël. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, liefde voor de broeders. Dat is naaste liefde. De christelijke deugd van naaste liefde houdt in dat wij als gelovigen onze medegelovigen lief hebben. Als u zegt, maar we zouden toch ook onze vijanden lief hebben, dan zeg ik punt 1. Ja, dat is waar, maar dat is niet onze naaste. En punt 2, daar hebben we het nu niet over. Dat staat niet in deze verse, dat staat in vers 19 en 20 van Romeinen 12. Daar hebben we het nu niet over. En we zouden die twee begrippen, naaste en vijand, niet met elkaar verwarren, uiteraard. Hè? Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat wil zeggen, we hebben elkaar lief omdat wij broeders zijn. Nou goed, we hebben het daar vorige keer uitgebreid over gehad. Lieg niet tegen elkander, enzovoort. Hè? Want wij zijn elkanders leden. Het gaat over de situatie binnen de gemeente. Dat wil maar slecht doordringen, omdat wij de gemeente een plaats hebben gegeven soms in de wereld. En als onderdeel van de samenleving, als behorend tot de samenleving. Maar de Bijbel leert dat niet, de Bijbel leert dat de gemeente niet tot de samenleving behoort. Is daaraan onttrokken, is geplaatst buiten de tegenwoordige eeuw, buiten Babel, buiten de legerplaats of hoe dat maar heten mag. En de instructies die wij krijgen zijn primair de instructies voor onze onderlinge verhoudingen, huiselijke en burgerlijke wetten. Jawel, maar ons burgerschap is in de hemelen. En dus deze dingen gelden binnen de gemeente. En in die gemeente zouden we niemand iets schuldig zijn dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die de naaste lief heeft, de kinderen, de zonen, uw volks, zal ik maar zeggen, die heeft daarmee de wet vervuld, want vers 9, zo er enig gebod is, het wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, samenvattend, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dat is inderdaad de samenvatting van de Mosaïsche wet, Maar u wordt geacht vervolgens te begrijpen, dan komen we tot een volgend punt eigenlijk in verband met dit vers. U wordt geacht te begrijpen dat deze, laten we eens populair zeggen, deze oproep tot naastenliefde er niet is opdat u en ik de wet zouden vervullen. Dat daarmee wet vervuld wordt, dat is wel waar, maar dat is niet de bedoeling. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want wij leven niet onder de wet. Ik kan daar moeilijk weer op ingaan, want het is besproken in de eerste hoofdstukken van dezezelfde Romeinenbrief. En we hebben er uitgebreid genoeg bij stilgestaan. De bedoeling is niet dat we onze naasten, dan wel naasten, zouden lief hebben omdat de wet dat van ons vraagt. Wij zouden elkaar hartelijk lief hebben omdat dat de vrucht is van de geest van Christus die in ons werkt. En die werkt in ons niet om de wet te volbrengen, want dat heeft Christus zelf, voordat hij de Christus was uiteraard. Dat heeft de Heer Jezus namelijk in zijn lijden en sterven, nou ja, in zijn ombouwing op aarde, in zijn lijden en dood vervuld. Om ons te verlossen van de wet. En de vloek der wet en de juk van de wet. Opdat wij in vrijheid elkaar zouden dienen door de liefde. Ik citeerde nu uit Galaten 5. We zijn geplaatst in de vrijheid. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak van het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Staat er. Er zijn ook dingen die buiten de wet kunnen. Er zijn ook dingen die van ons verwacht worden zonder dat ze in de wet geëist worden. De wet heeft daar niks mee van doen. Dat begrijpt u toch hopelijk? Dat dat kan? Dat is wel moeilijk voor Nederlanders in het algemeen en voor Calvinisten in het bijzonder. Begrijp ik wel dat het moeilijk is. Maar je zou dat toch kunnen begrijpen. Je kunt ook dingen doen die niet voorgeschreven zijn. Of je kunt dingen laten die toch niet verboden zijn. Toch? Maar gewoon uit vrije wil en uit vrije keus. Dat is de positie waarin wij als kinderen Gods geplaatst zijn. En in die vrijheid zouden we elkander, Galaten 5, dienen. Dat wil zeggen, het is een kwestie van nederigheid door de liefde. Daar gaat het om. En voor degene die dan toch de neiging hadden om vast te houden aan de wet, zegt de apostel, nou het is wel komisch hoor, want waar we elkander dienen en dus de naaste lief hebben, namelijk Christus en impliciet dan ook de gemeente, daar wordt de wet vervuld. Dus maak je geen zorgen. Dus de essentie van Gods wil, dat is wat hij verwacht van de mens in het algemeen. Namelijk, wat God vraagt van de mens is niet dat hij niet zondigt, dat is het oude misverstand. Of dat hij strijdt tegen de zonde of iets dergelijks. Wat God van de mens vraagt is dat hij God dient. En dat doet hij door die vrucht van de geest voor te brengen. Heb je dat? En de vrucht van de geest is liefde. Niet wat de wet eist is liefde. Dat is wel zo, maar dat is het punt niet. Maar de apostel wijst toch op die merkwaardige overeenkomst. De wet eist het en toen gebeurde het niet, want u weet hoe het was onder de wet, maar ik mag het niet vertellen, want dat hebben we uitgebreid besproken. U weet hoe het was onder de wet. Israël was geplaatst onder die wet, die zegt, ge zult de Heer uw God lief hebben, ge zult uw naaste lief hebben. En nog de Heer uw God, nog de naaste, voor zover er verschil tussen zou zijn, had men lief. En men verwierp de Heer. En zijn woord. En zijn gezalfde. En hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, onder de wet kon dat helemaal niet gerealiseerd worden. Nu is men verlost van de wet. Dus de wet zegt niet meer. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En gij zult uw naaste lief hebben. Dat wil zeggen, dat staat er nog wel in. Maar de wet is niet meer van kracht. Dat wil zeggen, wordt niet meer toegepast. Van Gods wegen althans niet. En dat is het enige wat telt. En raad is wat. Nu is men verlost van de wet, u en ik, wij leven niet onder de wet. En raad eens wat, nu gaan wij spontaan als vrucht van de geest de Heer liefhebben en elkander liefhebben. Dat is wat het woord van Christus, dat in ons ontvankelijk, ons zachte gemoed geplant wordt, bewerkstelligt. Met dank aan Jacobus 1. Is dat niet mooi? Is dat niet komisch? Ik vind het komisch. U weet... Humor schuilt in het onverwachte. Nou, hier had niemand op gerekend. Dat nou niet meer hoeft, doet men het. Nu we in de vrijheid geplaatst zijn, die er niets meer verplicht is, en wij inderdaad alles mogen, alle dingen ons geoorloofd zijn, gaan we spontaan hem liefhebben die ons in die vrijheid geplaatst heeft. Dat is wat hier gezegd wordt. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Inderdaad. Het wordt bewerkstelligd niet door wet, maar door genade. En ik volg van een toelichting in vers 10 op de liefde. U weet, liefde heeft van doen met de gemeenschap. Liefde brengt eenheid tot stand. Liefde is een kracht die eenheid tot stand probeert te brengen. Laten we het zo zeggen, dan liefde maakt één. En daarmee maakt liefde ook leven. Want leven is gemeenschap of eenheid. En gemeenschap is leven. Dat wordt u geacht te weten in elk geval. Als u boven de 11 jaar bent tegenwoordig, want ze hebben die leeftijd verlaagd, weet u wel. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Liefde is gemeenschap en gemeenschap is leven. En van de liefde staat nu, vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad. Als er gemeenschap is met de naaste, dan doet men de naaste geen kwaad. Integendeel. En daarmee is de liefde, staat er nog steeds in vers 10, de vervulling der wet. Het is namelijk de samenvatting, de essentie der wet. Alleen de wet schrijft voor hoe men zou liefhebben. En dat is moeilijk, want liefde is niet voor te schrijven. Liefde is niet op te wekken. Liefhebben kan men niet op commando, maar zoals ze zegt, daarmee zijn we terug in 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd. En dat kan alleen waar het niet verplicht is. Zie. De uitdrukking, de liefde doet de naaste geen kwaad, uit Romeinen 13 vers 10, die uitdrukking zou aangevuld moeten of kunnen worden met de uitdrukkingen die nagaande in 1 Korinthe 13. Ze zijn algemeen bekend omdat ze buiten Bijbels verband gebruikt worden voor alles en nog wat. En vooral ter ondersteuning van de romantiek. Waar staat in 1 Korinthe 13 vers 4, de liefde is langmoedig. Houdt er lang de moed in, zeg maar. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Daar teert het goede. Als je niet weet wat tieren is, zet u er maar het woord welig bij. Dan schijnt iedereen het ineens te weten. Ik tier, jij tiert, wij hebben getierd, wij zouden getierd hebben, enzovoort. Hè? De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, niet jaloers. Dat is iets bijzonders, want jaloezie is een van de grote drijvende krachten in het menselijk bedrijf. Nee, afgunst, daar gaat het toch allemaal om, hè? Om de kiezers, om de stemmen, om de kijkcijfers en de strijd die daarmee gepaard gaan, weet u wel. Het is allemaal jaloezie, de wereld is ermee vol. Helaas. Maar ja, u weet wie de God deze eeuw is. De overste deze wereld, dat is de duivel. En die heeft het uitgevonden. Die dacht, ik ben de tweede, maar ik wil eerste worden. Daar draait de wereld op. Hè? Nou goed. Maar de liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Liefde doet zich niet groter voor dan die is. Opgeblazen wil zeggen dat je wel grote borst opzetten. De kroppers, weet je, dat waren de power met die grote staart, zou ik maar zeggen. En heb je ooit, weet je, zo'n beest ook, een hoen? Een kemphaan heet dat. Een kemphaan gezien in het voorjaar. Man met de grote beesten, maar een maand later valt het tegen hoor. Het is maar een klein vogeltje, enzovoort. Hè? Of de staart van uw kat als die boos is. Jongen, jongen. Hè? Maar de liefde is niet opgeblazen, die is bescheiden, is nederig, is dienstbaar namelijk. Hè. Zij handelt niet ongeschiktelijk, ongepast. Zij zoekt niet zichzelf, maar zoekt dat des anderen is, heet zoiets. Dat staat hier niet bij. Een liefde wordt niet verbitterd. Hoewel er soms reden genoeg is, maar dat ga ik maar niet uitleggen. Liefde wordt niet verbitterd. Zij denkt, zij rekent, staat er. Zij rekent geen kwaad. Als het niet duidelijk is, wordt het. Zij rekent geen kwaad toe. Voor iemand lief heeft, wil men over iemand geen kwaad woord horen. En indien toch, zal men het niet toerekenen. De populaire variant is: liefde is blind. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar liefde verblijdt zich in de waarheid. Openheid, oprechtheid, dat is wat liefde is, hè? Waarheid. De liefde bedekt alle dingen, zij vertrouwt, gelooft, vertrouwt. Zij vertrouwt alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen en de liefde vergaat nimmer meer. Hier wordt dus een ideale schepping voorgehouden. Waarom ook niet? God is liefde. Met andere woorden, hier wordt God beschreven. Toch? Is God dan louter en alleen liefde? Nou ja, God is liefde, staat er. Maar het neemt niet weg dat er ook hier en daar staat wat God zo al haat. Het tegenovergestelde van dit soort zaken eigenlijk, maar het voert me nou buiten het onderwerp, dus ik laat het er maar bij zitten. Maar er zijn er die geneigd zijn om die liefde Gods te overdrijven. Alsof dat het enige is wat de Bijbel zegt, dat God liefde is. Maar als u wil weten hoe liefde in de praktijk functioneert, want definities geeft de Bijbel maar zelden. Als je wil weten hoe het functioneert, wel nu, men lezen 1 Korinthe 13. En daarna gaan we gewoon weer terug naar Romeinen 13. De liefde doet de naaste geen kwaad. En als dat dus het geval is, als er geen kwaad gedaan wordt, heeft men bovendien helemaal geen wet meer nodig. Want wat doet de wet? Ja, die regelt dat. Die zorgt ervoor, die geeft voorschriften om dat kwaad doen aan elkaar te voorkomen en om het goed doen aan elkaar te bevorderen. Maar als men dat van nature doet, omdat het bloed nou eenmaal kruipt waar het niet gaan kan, omdat wij nou eenmaal allemaal familie zijn in Christus en dus hetzelfde leven deelachtig geworden zijn, ja, dan zijn wij niet onder de wet. Wat zijn gelaten ook weer? Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. Natuurlijk niet. Want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Dan heeft men elkander hartelijk lief, heet zoiets, met broederlijke liefde. Daar is geen wet. Althans niet in de zin van in geboden inzettingen bestaande enzovoorts. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling en daarmee de voltooiing der wet. Eigenlijk moet ik er nog op wijzen dat er nogal wat uitspraken zijn over de liefde Gods, die praktisch gedemonstreerd wordt, maar het heeft altijd betrekking op het einde der wet. Wat dacht u van deze? God echter, Romeinen 5, God echter bevestigt, betoont, bewijst, zijn liefde jegens ons, dat Christus gestorven is toen wij nog zondaren waren. En wat had dat tot gevolg? Die liefde Gods, had het tot gevolg? Ja, dat Christus voor ons gestorven is. En wat had dat tot gevolg? Dat wij verlost zijn van de wet. Want daar waar liefde komt, is dat de vervulling der wet? Dat wil zeggen, daar verdwijnt de wet. Logischerwijs. En wat dacht u van deze? Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, dat is Efeze 2, heeft ons, toen wij dood waren, levend gemaakt met Christus. En wat is het gevolg daarvan? Volgens datzelfde Efeze 2, dat de middenmuur des afscheidsels gebroken is en dus dat het handschrift dat tegen ons was is uitgewist, maar dat is inmiddels Colossens 2. Maar goed, dat wij niet onder de wet zijn inderdaad, ja. De liefde Gods verlost ons daarvan. En dat zouden we ons goed realiseren. Waar men beweert, bovendien, nog een losse opmerking, waar men beweert dat er zo weinig liefde is onder de kinderen gods en dus in de gemeente, daar kijkt men waarschijnlijk niet goed. Dat is mijn eerste opmerking. Maar daarna zeg ik, als het al waar is, dan is de vraag, hoe komt dat? En het antwoord is, omdat men geneigd is zich vast te houden aan de wet in plaats van aan de genade en de werking van genade en dus de geest in de gelovigen. En zo komen we bij vers 11. En dit, nou ja, dit zeg ik te meer vooruit. En dit, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. En in de volgende verse zegt de apostel in elk geval dat wij niet onder de wet leven. Integendeel. En dat is waarschijnlijk ook het verband tussen het gedeelte vanaf vers 11 met het voorgaande. Dit, terwijl wij de gelegenheid weten, namelijk de tijd weten, maar u weet, tijd, dat is een abstract begrip. Wat is nou tijd? Wat maakt het uit? Wat het jaartal is en wat de datum is van de dag en dat soort dingen meer. Tijd, daar heb je niks aan. Het gaat om gelegenheid, omstandigheden. Die veranderen door de tijd en vandaar het verband tussen de beide uitdrukkingen. Maar er staat dus, terwijl wij de gelegenheid, namelijk de tijd, weten. Namelijk dat het de uren of weer de tijd is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Inderdaad, eerst, dat wil zeggen in het verleden. Wat de apostel zegt blijkt daarna ook uit het volgende. Hij zegt namelijk dat wij in onze dagen niet leven meer onder de duisternis van het oude verbond. Laten we zeggen dan de schaduwen, maar dat is duisternis, van het oude verbond. Maar dat wij leven in het licht van het nieuwe verbond. Dat zegt vers 12 ook. De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken. Nabijgekomen, maar dat betekent in de praktijk gewoon aangebroken. En dan neem ik weer de draad op in vers 11. Wij weten in wat voor tijd wij leven, namelijk dat het de uur is dat wij nu, en bij nu zeg ik altijd hetzelfde, nu betekent ook na, het wil zeggen thans, maar in het zicht van wat vooraf ging. Inmiddels heet dat in modern Nederlands, maar dat blijf ik een raar woord vinden, in en middels. Maar dat is ongeveer wat het betekent. Het is inmiddels, na al die voorgaande eeuwen om zo te zeggen, is het de tijd dat wij uit de slaap opwaken. Suggererend dat dat ook inderdaad aangekondigd was in het verleden. En dat is ook zo, want er volgt inderdaad een citaat. Nou ja, of het een citaat is, dat is nog maar de vraag. Maar wat wij hier vinden is in ieder geval een parafrase van Jesaja 60 vanaf vers 1. Een schriftgedeelte dat met nadruk toch spreekt over onze tegenwoordige tijd of gelegenheid. Namelijk over nieuwtestamentische tijd. Dus Jesaja 60 vers 1. Dat letterlijk luidt in de Statenvertaling, maak u op, sta op betekent dat gewoon, hè. Maak u op, word verlicht, dat wil zeggen, kom tot het licht, ga in het licht staan, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in plaats van dat er staat, de zon gaat op, staat er, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want het aanbreken van de nieuwe dag is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij de duisternis voorbij gegaan is, de nacht voorbij is en de dag aanbreekt. En dus staat er, het is dag geworden, sta dus op. In de berijmde versie heet het, word wakker. Het zonnetje is al op, zit ja. En in de onberijmde versie, die zal ik u straks laten zien, wordt het aangehaald in het Nieuwe Testament in Efeze hoofdstuk 5. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is gewoon dit vers, Jesaja 60 vers 1, maar dan aangehaald in Efeze 5. Ik ga er zo naartoe. En ik blijf nog even bij Jesaja 60. Want dat het gaat over onze tegenwoordige tijd mogen blijken uit de toelichting in vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Twee keer hetzelfde dus. Doch over u zal de Heere, in plaats van de zon, zal de Heere opgaan. Impliceren dat de zon een beeld is van Christus. Maar ja, dat weten we al uit Psalm 19, als het goed is. Doch over u zal de Heer opgaan, namelijk zijn heerlijkheid, en een ander woord voor heerlijkheid is licht. Zijn heerlijkheid, zijn licht zal over u gezien worden. En terwijl dus de duisternis en de donkerheid de aarde en de volken bedekken, terwijl er dus nog duisternis is in de wereld, wordt hier gesproken over mensen die niettemin leven in het licht van de dag, omdat voor hen de zon is opgegaan. Zij staan dus op en komen tot het licht. En voor de rest ga ik het verder niet lezen, want dan kom ik uit Jesaja 60 niet meer weg. Maar het punt is dat in deze eerste verse van dit hoofdstuk gesproken wordt over onze tegenwoordige tijd, waarin de wereld in duisternis is, in overeenstemming met het Johannesevangelie in het bijzonder, waarin er steeds staat dat Christus het licht der wereld is, maar dat hij uit de wereld zou verdwijnen en de wereld in duisternis zou achterlaten. Maar niettemin wandelen wij in het licht, en dat is niet zozeer het Johannesevangelie, maar nog meer de eerste Johannesbrief, waar staat dat wij in het licht zijn en dus ook in het licht zouden wandelen. Maak u op, wil dus gewoon zeggen, sta op. U weet wel, Jozua maakte zich desmorgens vroeg op, dus Jozua 3. Maak u op, wil gewoon zeggen, opstaan. Maar wat het Nieuwe Testament ervan zegt, is dat dit opstaan eigenlijk gewoon is opstaan uit de dood. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat is de variant in Efeze 5, maar zeer duidelijk ontleend aan dit vers uit Jesaja 60. Nou goed, van hieruit ga ik dan maar even naar Efeze hoofdstuk 5. Waar trouwens eerst al in hoofdstuk 2 en later ook in hoofdstuk 4 vanaf vers 22 geleerd wordt dat wij met Christus zijn opgewekt en zelfs met Christus gezet zijn in de hemel. Dat wij een nieuwe mens zouden aandoen. 4 vers 22 van Efeze, en dus dat wij in het licht zouden wandelen, maar dat staat dan ongeveer vanaf vers 8 van hoofdstuk 5. Want gij waart eertijds duisternis, dat is nog sterker dan gij waart in duisternis. Wij maakten deel uit van de duisternis. We gingen erin op, als het ware. Gij waart eertijds duisternis. Let op dat we in hoofdstuk 2 al de uitdrukking hadden. Gij waart dood. In Efeze 2 vers 1. En nu heet het, want gij waart eertijds duisternis. Maar dat is hetzelfde, want duisternis wordt geassocieerd met de dood. Zoals licht geassocieerd wordt met leven. En als we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is 1 Johannes 1 vers 7 of daar in de buurt. En dan ziet u dat licht leven is, want het is gemeenschap. In de praktijk. Maar goed, Efeze 5 vers 8 weer. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, want de Heer is licht. Wandelt als zonen des lichts. En daarna vers 9 in een tussenzin. Er staat in mijn Bijbel ook tussen haakjes afgedrukt. Want de vrucht des lichts, daar staat geestes in de Statenvertaling, maar het is een erkend misverstand, hè? Daar staat in de grondtekst niet geest, maar licht. Het is een voor de hand liggende verschrijving, omdat in Galaten 5 vers 22 gesproken wordt over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar hier staat er echt vrucht van het licht. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Daar wandelen wij dus in. Wandelt als zonen des lichts, want de vrucht van het licht is in alle goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. En daarna lezen we hem weer, vers 8. Nu zijt gij licht in de Heer, wandelt als zonen des lichts, vers 10. Beproevende wat de Heer wel behagelijk zij. Die zin die kennen we nog uit Romeinen 12, waar we ongeveer vandaan komen. We zouden beproeven wat de goede en welbehagelijke wil van God zij, weet u nog? Beproevende wat de Heer welbehagelijk zei, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Vers 13, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Waar wij in het licht wandelen, leren wij de dingen, de wereld, onszelf, de Heer, alles, de hele schepping, leren wij zien zoals die in werkelijkheid is, omdat we de wereld als zodanig leren zien zoals God die ziet. Al wat openbaar maakt is licht. Vers 14. Daarom, vanwege het voorgaande, daarom zegt hij, dubbele punt, en dan volgt het citaat uit Jesaja 60 vers 1, staat er in mijn Bijbel niet bij afgedrukt. En dat komt omdat het ook niet letterlijk geciteerd is, maar omdat het meteen verklaard wordt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Maar de zin luidde, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En hier is het, want uw leven komt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, uit de duisternis. En komt tot het licht, staat op uit de dood. En in Jesaja staat dan, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier staat, en Christus zal over u lichten. Zodat je nu meteen ook weet wat de heerlijkheid des Heren is in het Oude Testament. Want daar komt de term nogal eens voor, hè? De heerlijkheid des Heren. Denk maar aan Ezechiël. Ezechiël zag de heerlijkheid des Heren. Maar wat zag hij? En Jesaja zag de heerlijkheid des Heren in Jesaja 6. Maar wat zag hij? Christus. Op voorhand, als het ware. Want de verheerlijkte Heer is Christus. Als Jehovah verheerlijkt wordt, dan is het omdat hij de Christus geworden is. Met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. En het wordt gewoon verklaard door deze twee schriftplaatsen naast elkaar te leggen. Jesaja 60 en Efeze 5. En hier staat dan ook meteen achter, zie dan hoe gij voorzichtiglijk, dat vind ik een mooi woord, omdat als het eenmaal licht is, dan kan men inderdaad vooruit zien, dat gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. En vers 17, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Dat kan omdat licht openbaar maakt. En dus kunnen wij en zouden wij weten, enzovoorts. En dan staat er nog, word niet dronken in wijn. Dat is wat men 's nachts zou doen, want dat staat in de Bijbel, weet u niet. Komen we er straks nog op, want het staat geloof ik ook in Romeinen 13. Maar word vervuld met de geest. En geest en licht zijn alweer synonieme begrippen. Het is dag en dus licht en dus gaat het om de geest. Dit is dus dezelfde gedachtegang als die uit Romeinen 13, ook door dezelfde apostel. Maar we kennen nog een ander schriftgedeelte waarin wij hetzelfde lezen. Dat is een paar bladzijden verder in 1 Thessalonicense 5. Vanaf vers 5. Gij zijt allen zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. En dan zou je bijna meteen lezen, want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal het licht opgaan. Dat is Jesaja 60 vers 2, ja. Maar daar gaat het ook over, hè. Gij zijt alle zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende de nieuwe mens. Nou ja, zo staat het weer in Efeze 4. en in Colossense 3. En hier staat aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid enzovoorts. Waar het over gaat is natuurlijk hier dat we onderweg zijn naar de opname van de gemeente en dat soort zaken meer. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat inderdaad om dat wij de gelegenheid destijds weten. De uitdrukking vind je trouwens hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar van de tijden, namelijk de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft. En dan denken wij meteen aan de tijden en gelegenheden van de wederkomst van Christus. En daar gaat het onder andere ook over. Maar het eerste wat de apostel erover zegt is dat wij leven in die tijd, in die dag van dat nieuwe verbond. Dat wij wandelen in het licht nu. Dat in de toekomst die dag des Heren komt. Dat is inderdaad waar, maar primair gaat het erom dat wij leven in de dagen van dat nieuwe verbond. Dat wil zeggen, voor zover wij zijn opgestaan en tot het licht gekomen zijn, leven wij onder de heerlijkheid van Christus en onder de heerschappij van de genade en onder dat nieuwe verbond en als eerstelingen van een nieuwe schepping en hoe het allemaal maar heten mag. En zo hebben we al drie schriftplaatsen waar deze woorden uit Jesaja 60 worden aangehaald. Kom tot het licht, laat die wereld in duisternis, over u zal het licht opgaan. Sta op en kom tot het licht. Licht komt niet tot u, men zou tot het licht komen. Het ligt dus aan ons, om zo te zeggen. En daarna ga ik weer terug naar Romeinen hoofdstuk 13, lees ik hem weer. Wij weten de gelegenheid destijds, vers 11, dat het de uur is dat wij inmiddels nu uit de slaap opwekken, omdat inmiddels nu Jesaja 60 vervuld wordt. En dus, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Wij in de zin van wij Israëlieten, dan wel wij Joden in oud-testamentische tijd. Toen namelijk werd de zaligheid beloofd. Er werd beloofd dat het licht zou opgaan, maar inmiddels is het licht opgegaan. En het idee is niet dat de zaligheid nu dichter bij ons is dan vroeger. Het idee is dat wij deel hebben aan die zaligheid. Dat is een terminologie die we in de Statenvertaling nogal eens tegenkomen, die wij gewoonlijk niet begrijpen. Maar dat nader komen of nader zijn of nabij komen impliceert niet dat het in de buurt gekomen is, maar dat wij er reeds deel aan hebben. Wij waren vreemd van het burgerschap Israëls en waren verre, Efeze 2, maar nu zijn wij nabij gekomen. Dat wil niet zeggen, we worden steeds warmer, maar het wil zeggen, we zijn loeiheet. Wij hebben er deel aan gekregen. En zo is het hier ook, de zaligheid is ons nu nader, wil zeggen, nee, die zaligheid is aangebroken en we hebben een deel aan. Maar goed, dat stond natuurlijk in alle voorgaande hoofdstukken hier in Romeinen, dus wat zou ik er nog aan toe doen? Vers 12, de nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Ik maak me sterk dat er nieuwere vertalingen zijn waar gewoon staat, de dag is aangebroken, want dat is wat het betekent. En omdat dat zo is, omdat de dag aangebroken is, laat ons dan dus afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Welke wapenen des lichts? Het borstwapen der gerechtigheid, etc. Want dat hebben we al gelezen. Of gewoon aandoen Christus, want daar komt het fundamenteel op neer. En als u wil weten wat het is, wapenen des lichts, in de praktijk zijn het de werken, dan wel de vruchten des lichts. Hè? En als u wil weten wat het is, er staat in vers 13, laat ons, het is niet voor niks dat die zin ook begint met laat ons, men zou die beide zinnen dus naast elkaar lezen, omdat ze hetzelfde betekenen. Vers 12, laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Vers 13, laat ons als in de dag, want het is dag, met ere, eerlijk, wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Iemand vroeg mij, wat betekent dat? Dan zeg ik, ja, dat ga ik toch fraai niet uitleggen hoor, wat dat betekent. Dat hoef je helemaal niet te weten. En als je wel weet wat het betekent, dan staat er, laten we dat niet doen. Laten we het afleggen. Laat ons als in de dag met ere, eervol, wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Let erop dat brasserijen en dronkenschap is twee keer hetzelfde, maar slaapkameren en ontuchtigheden is ook twee keer hetzelfde. Zo wordt het in ieder geval bedoeld. En daarna ook nog een keer, niet in twist en nijdigheid. En als een mens zich al niet bezighoudt met brasserij en dronkenschappen en ook niet met slaapkameren en ontuchtigheden, dan houdt hij zich toch in het algemeen bezig met twist en nijdigheid. Hoezeer men dan ook zegt, we hebben behoefte aan normen en waarden. Druk ik me zo duidelijk genoeg uit? Want twist en nijdigheid is natuurlijk ook twee keer hetzelfde. Het is jaloezie en alle strijd die daarbij hoort. Maar laat ons die dingen afleggen. En in plaats van te wandelen in brasserij en dronkenschappen, slaapkamer, ontuchtigheden, twist en nijdigheid, zou men, vers 14, aandoen doet aan. Hè? En dat hangt nog steeds samen met vers 12, waar staat, laat ons afleggen. Want afleggen is het woord voor kleding afleggen. En het woord aandoen is het woord voor kleding aantrekken. Ik weet niet waarom wij het aantrekken en anderen het gewoon aandoen. Ik weet ook niet waarom wij het uittrekken en anderen het gewoon afdoen. In Groningen heet dat trouwens omtrekken. Heb je dat ook? Mag me nog omtrekken, heet dat. Dan moet je je nog omkleden. Maar daar noemen ze het omtrekken. Uittrekken en aantrekken. Prachtig woord, omtrekken. Maar het gaat over kledingstukken. En die terminologie kennen wij ook uit nogal wat schriftplaatsen. Waaronder enkele die we reeds gelezen hebben. En ik verwijs maar weer bijzonder naar Efeze 4 en eventueel Colossense 3. Colossense 3 is trouwens het meest uitgebreide in het gebruik van deze uitdrukkingen. Waar immers ook nog wat synoniemen gebruikt worden in Colossense 3. Want daar heet het in vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Alsof het een kledingstuk is. Leg dit alles af. De andere uitdrukking is die van vers 9 van Colossense 3. Lieg niet tegen elkander terwijl gij uitgedaan hebt. Maar dat is hetzelfde als afgelegd hebt. De oude mens. En dat je die zou afleggen, dat lijkt mij ook in gangbaar Nederlands toch de meest gepaste uitdrukking. Wij zijn immers naar de oude mens gestorven, dus die legt men af. Ik heb altijd een wat vreemd woord gevonden, maar achteraf leer ik hem te begrijpen. De oude mens is dood, die leg je af. Alsof het een kledingstuk is dus eigenlijk, hè. En dat staat hier, vers 8 legt dit alles af, vers 9, terwijl gij uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werken, en daarna ook twee andere uitdrukkingen met de tegenovergestelde betekenis, vers 10, en aangedaan hebt, de nieuwe mens, borstwapen der gerechtigheid, schild des geloofs, aangedaan hebt, de nieuwe mens, en dan ook nog vers 12, zo doet dan aan, als uitverkorenen, godsheiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Het aardige is, vind ik, dat het er zo laconiek staat. Niet streef naar, of probeer, of tracht. Er staat gewoon, leg af. En dat is een van de eerste dingen die we in het leven leren, hoe wij ons ontdoen van kledingstukken en anderen eventueel weer aantrekken. Soms denk ik dat er heel wat typologie zit, symboliek zit, in het gedrag van kleine kinderen. Men kleedt ze aan en zelf ontdoen ze zich zo snel mogelijk van wat je ze aangetrokken hebt. Dat moet je ze dan eerst afleren. Schaamtegevoel kennen ze nog niet. Dus ja, je moet met andere argumenten komen. Meestal bestaan die uit veiligheidsspelden. Hebben jullie dat nog? Tot zover? Meer weet ik er ook niet meer van, daarvoor is het te lang geleden. Maar het is iets eenvoudigs dus. Men werpt het gewoon van zich. Dat kan dus blijkbaar, hè? De vraag is alleen hoe men dat dan doet. En het antwoord is door in het licht te wandelen. Waarin? In licht. Wat is licht? Al wat openbaar maakt, lazen wij zojuist in Efeze hoofdstuk 5. Namelijk in het woord van God. waardoor wij ons laten onderwijzen. En waar we dat doen, ons daardoor laten onderwijzen, zal het tot gevolg hebben het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Dat kost geen moeite, dat gaat vanzelf namelijk. Ja, dat is een levensproces, oké, maar als ik het zo zeg, dan klinkt het weer alsof het heel lang duurt. Maar dat is ook weer niet zo. Maar het is een vanzelfsprekende zaak waar we gevuld worden met het woord van God, dat licht van Gods woord, namelijk met het leven, licht leven, met het leven van Christus, zal dat uitwerking hebben in ons denken, in ons gemoed. Maar dan ben ik terug in de eerste verse van Romeinen hoofdstuk 12. Hoe legt men de oude mens af? Nou, zo. En hoe doet men de nieuwe mens aan? Zo, precies. En dan nog even Colossense 3, want er stond afleggen en uitdoen in vers 8 en 9 en aandoen en nog een keer aandoen in vers 10 en 12. En dan vers 14, daar staat dat woord niet, maar dat is omdat het al genoemd is. En daarom hebben de vertalers het ingevuld en dus staat er en boven dit alles doet aan de liefde. Niet doet aan de liefde hoor, zo las ik hem, maar zo moet je hem niet lezen. Doet aan. De liefde. Alsof het een kledingstuk is. Die liefde heeft dus van doen met onze uiterlijke verschijning. En dus met ons gedrag. Met onze levenswandel. Dat is waarmee wij ons bekleden. Ik zeg altijd, niet wet, maar genade is de basis van de christelijke ethiek. En bij die uitdrukking ben ik jaren geleden gekomen, omdat iemand glashard beweerde, iemand die ervoor doorgeleerd had, dat de wet de basis is van de christelijke ethiek. Vaste zin was dat. Wel, dat is niet zo. Genade is de basis van de christelijke ethiek. Maar als u vraagt, maar wat is dan kenmerk van de christelijke levenswandel? Dan zeg ik, liefde. En genade en liefde, ja, die horen bij elkaar uiteraard. Hè? Liefde is kenmerkend van christelijke levenswandel. Zoals vijandschap, strijd, nijd, twist kenmerkend is voor het leven van de natuurlijke mens. Maar zoals men die natuurlijke mens zou afleggen, zo zou men de nieuwe mens aandoen. En dus staat er gewoon boven dit alles de liefde, in de zin van doet aan. De liefde, want dat is inderdaad het woord dat volgens de vertalers zou moeten worden ingevuld, ontleend aan vers 10 en vers 12. Boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Liefde is de volmaakte band. Ik vind het wel leuk, want in het parallele schriftgedeelte van Efeze 5 wordt licht min of meer gedefinieerd. Al wat openbaar maakt is licht. Maar hier in Colossense 3 wordt liefde gedefinieerd en er staat liefde is de volmaakte band. Met nadruk op volmaakt en daarom is dit bijvoeglijk naamwoord vervangen door een zelfstandig naamwoord, namelijk volmaaktheid. En daarmee krijgt het dus de klemtoon. Het is de volmaakte band of gewoon de band der volmaaktheid. En dat is dus kenmerkend voor de christelijke levenswandel. Waarom ook niet? Het gaat om de eenheid van de gemeente. En eenheid, dat is wat liefde is, dat is wat liefde bewerkstelligt eventueel. En daar gaat heel dit gedeelte uit Romeinen 13 over. En dan lees ik weer Romeinen 13. Want dat gedeelte in Efeze 5 eindigt met doet aan de liefde, maar dit gedeelte, Romeinen 13, eindigt in vers 14 met maar doet aan de Heer Jezus Christus. En wat elders heet, men zou de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, naar Gods beeld geschapen is enzovoort, daar heet het hier, doet aan de Heer Jezus Christus. Met hem zouden wij bekleed worden. Wij zouden dat kleed aantrekken. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. Het werk wordt weliswaar nauwelijks of helemaal niet door ons gedaan, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel bij ons. En dat zijn dingen, zo moeilijke zaken waarin omgerommeld wordt altijd. Zo van, ja, zaligheid wordt tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus, daar kunnen wij dus niks aan doen. En daaruit concludeert men dat het zijn verantwoordelijkheid is. Ik moet u zeggen, het was zijn verantwoordelijkheid, daarom heeft hij gedaan wat gedaan moest worden. Maar daarmee ligt vervolgens de verantwoordelijkheid bij ons, of wij namelijk aannemen wat God ons in genade aanreikt. En de verantwoordelijkheid voor uw en mijn zaligheid ligt bij u en mij. Hoogstpersoonlijk. Dat is de strekking van heel de Bijbelse prediking. Accepteer wat God geeft. Geloof in de Heer Jezus Christus. U en ik, wij zijn daarvoor verantwoordelijk. En iemand zei, ja, maar je kan het werk Gods toch niet tegenhouden. Dan zeg ik, wis en waarachtig wel. Het werk wat God zal doen aan uw eigen leven, zeker wel, kun je gewoon tegenhouden. Je laat gewoon je Bijbel dicht. En je zorgt dat je niet onder het gehoor van het woord van God komt enzovoorts. Je wijst het af. Of je gaat er wel onder zitten, maar beschouwt de Bijbelse waarheid als erg interessant. En als bevrediging voor uw intellectuele behoeften, zullen we maar zeggen. Of zoiets. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we het ons eigen maken en daar ook daadwerkelijk uit leven. Dat we het laten graveren, heet zoiets, dan wel planten in onze harten. En dat is onze verantwoordelijkheid. Wordt vervuld met de geest. Wij leerden vroeger over het werk van de geest, systematisch. De geest wil elke gelovige vervullen. Schriftplaats, Efeze 5. Ik heb het net niet meer gelezen, maar het staat daar ook, hè. Wordt vervuld met de geest. Ik heb het wel gelezen, geloof ik, ja. Nou goed, doet er niet toe. Wordt vervuld met de geest. Jawel, maar het staat er niet als de geest gaat dat doen. Komt niet verder dan de geest wil dat wel. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel degelijk bij ons. Wij zouden ons laten vullen. Het is niet de opdracht om ervoor te bidden. Er staat gewoon, wordt vervuld met de geest. Prachtige uitdrukking, omdat de uitdrukking wordt vervuld met de geest, impliceert dat de geest het zou doen. Maar het impliceert ook dat als wij het niet willen, gebeurt het niet. Dat is de betekenis van die term zo. Wordt vervuld met de geest. Niet vervul u met de geest, dan moet je het zelf doen. Maar wordt vervuld met de geest betekent laat u vullen met de geest. En dat ligt dus wel degelijk aan ons. Hetzelfde geldt voor, laat u met God verzoenen. En een vers eerder in 2 Korinthe 5 staat, een vers later geloof ik, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar daarna staat er, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, God doet dat wel, maar als wij het niet laten gebeuren, gebeurt het domweg niet. Althans niet aan ons. En daarmee ligt de verantwoordelijkheid wel degelijk bij onszelf. In dit geval, het geval van Romeinen 13, van doet aan de Heer Jezus Christus, ligt het wel degelijk bij ons als gelovigen. En voor zover je wat aan kunt doen, staat er, en, ik lees hem dikwijls gewoon als namelijk, zoals meestal, hè, namelijk verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Als men die nieuwe mens wil aandoen, zal men geen aandacht besteden aan de oude mens. En die zou men zeker ook niet verwennen. Verzorgen heet zoiets, hè? Op andere plaatsen staat dat natuurlijk ook. Het vlees is tot niet nut, staat er dan. De oefening van het vlees ook niet, en hoe dat maar heten mag. Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Zolang men gericht is op die oude mens, doet men die nieuwe mens niet aan. En dat is een heet hangijzer. Een duivels dilemma, om zo te zeggen, omdat heel wat zogenaamd christelijk werk ten onrechte gericht is op de oude mens. En daarmee staat het de werking van het evangelie, van het woord van God, in de praktijk in de weg. Zeker waar de klemtoon ligt op de verzorging van de oude mens, daar zal weinig ruimte zijn voor de werking van Christus dan wel van het woord van God. Ik geloof dus niet in het beginsel van dat je eerst mensen moet verzorgen en dat je dan daarna ze nog eens een keer het evangelie brengt. Ik geloof er niks van. Je moet beginnen met ze het evangelie te brengen. Als dat niet werkt, als dat geen uitwerking heeft, heeft de rest ook geen zin. Bovendien horen die mensen ook niet tot onze familie. En ze zijn ook niet onze naasten of huisgenoten des geloofs. Zodat we er verder ook niet meer aan toekomen. Dan zijn er wel andere noden waarin wij betrokken zouden zijn. Maar primair gaat het om de werking, de uitwerking van dat woord van God, van Christus, namelijk van dat licht in ons. En dat is de hoofdregel. Naar het vlees hebben we een positie op zekere wijze in de wereld. Dat is wat in het begin van dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Dat moet je op orde hebben. Zo ben ik vorige keer ook ongeveer geëindigd. Dat moet je gewoon op orde hebben. Dat mag niet al te ingewikkeld zijn. Dat kan ook niet al te ingewikkeld zijn. Men brengt het op orde en men richt zich vervolgens op Gods werk in de tegenwoordige bedeling. Dat is de opbouw van de gemeente en dat is dus primair de opbouw van uzelf, van uw eigen geestelijk leven en secundair de opbouw van uw broeders en zusters, die u leert lief te hebben. Zo worden wij betrokken in het werk van Christus, zo zullen wij de broeders lief hebben, de naasten lief hebben, met alle toevoegingen die we gelezen hebben over wat liefde eigenlijk is, hoe het werkt en wat het doet enzovoort. Dat is kenmerkend voor christelijk, voor geestelijk leven, voor het leven van Christus in ons. En daar laten we het voor vandaag weer bij en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen, mogen leren kennen uit uw woord waarin u zichzelf hebt willen openbaren aan de wereld in het algemeen, maar in het bijzonder aan ons die geloven. Wij danken u dat die zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen, maar in de eerste plaats ons die geloven onderwijst dat wij matig zouden leven in deze tegenwoordige boze eeuw en u zouden dienen, daarmee ook zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid. We danken u dat we uw beloften hebben, dat waar wij zoeken de dingen die boven zijn, waar wij zoeken Christus die gezeten is aan uw rechterhand, dat we op grond daarvan door u voorzien worden van al wat wij nodig hebben in deze tegenwoordige wereld. We danken u voor die beloften die in Christus ja en amen zijn, waaruit wij ook dagelijks mogen leven. We mogen vertrouwen op het werk dat u beloofd hebt te zullen doen en te zullen voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u dan ons nabij met dat licht van uw woord, met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, opdat dat licht ook vruchten zal dragen in onze levens tot verheerlijking van uw naam. Amen.